Prijs God, ik ben vrij van wereld en wet en zonde en dood. Het is wat de Bijbel leert. Het is wat we gezongen hebben. Ik heb geen idee zo uit mijn hoofd toch al waar het lied eigenlijk vandaan komt. Van dat andere wel, hè, 538, vrij van de wet, o vreugde vol leven. Ik heb ooit nog geprobeerd uit te zoeken wanneer het in de zangbundel van Johannes de Heer terecht kwam. En ook, en dat interesseerde me nog meer, wanneer het eruit verdwenen is. Maar ik heb het niet kunnen achterhalen. Ik heb een aardige stapel verschillende jaargangen van de bundel van Johannes de Heer, maar er ontbreken er kennelijk een paar tussen. Maar hoe dat ook zij, ik ben altijd blij met die liederen, omdat ze ervan getuigen dat gelovigen in het verleden, want over de toekomst kun je het dan even niet hebben, dat gelovigen in het verleden dus dezezelfde waarheid gekend hebben. En dat die waarheid ook verspreid is geworden, niet alleen in prediking die vanzelf weer uitsterft, maar in het bijzonder ook in liederen die de neiging hebben dan toch een jaartje of 100 mee te gaan voor ze langzamerhand vervangen worden. Want ja, wij zingen dat wel. Ik ben verlost van wereld en wet. Ik ben vrij. Maar als je dat zo los even ergens laat vallen, dat je daarvan verlost bent, dan krijg je dus ogenblikkelijk grote problemen. Nee, met ongelovigen ook, maar die had je al. Maar ernstiger is dat je die problemen dan ook krijgt met gelovigen, omdat ze in twijfel trekken of dat wel zo is. Tegenwoordig voel ik me tamelijk vrij. Ik denk ook altijd, ik heb niet veel te verliezen. Dat heb ik trouwens mijn leven lang gedacht, maar vooruit. En dus zeg ik maar gewoon, ik herinner mij dat mijn vader mij vertelde, op bijgelegenheid, dat op een lerarenvergadering van de Brandpunt Bijbelscholen, iemand uit het bestuur vroeg, waar heeft die Ab Klein Haneveld dat eigenlijk vandaan, dat wij verlost zijn van de heerschappij van de zonde? Waarop mijn vader zei, van mij. Wat niet het goede antwoord was. Het antwoord had natuurlijk moeten zijn uit de Bijbel. Maar ik vind het tragisch dat zulke vragen gesteld worden. Want het antwoord had ook kunnen zijn uit de zangbundel van Johannes de Heer, die in die kringen trouwens zijn langste populariteit had. Dat wil zeggen, daar is die bundel nog het langst populair gebleven in die kringen. Maar het illustreert, was niet om dat lelijks te zeggen, het is bovendien, hoe lang zal het geleden zijn, 30, 40 jaar geleden, weet ik het. Dus dat doet er nou verder niet meer toe. Maar het illustreert hoe men geneigd is de meest fundamentele Bijbelse waarheden kwijt te raken. En hoe dat komt, ja, dat kan, je kan moeilijk zeggen dat ze hun Bijbel hebben losgelaten of zo. Maar blijkbaar is dat wel zo. Want als ik het Nieuwe Testament lees, en meer in het bijzonder de brieven die ons dan toch gemeentelijke waarheid openbaren en die rechtstreeks gericht zijn aan gelovigen en dus betrekking hebben niet maar op het evangelie, namelijk hoe men verlost wordt, maar hoe men als verloste leeft. Ja, als ik die brieven lees, dan kom ik eigenlijk helemaal niks anders meer tegen dan deze waarheid. Namelijk, denk erom dat je als kind van God verlost bent van de heerschappij, soms heet het de macht, van zonde, dood en wet en zelfs van de wereld. En dat staat niet maar in een verdwaalde losse tekst. Maar er zijn hele schriftgedeelten die erover spreken. En broeder Bos heeft zojuist belangrijk deel van Galaten hoofdstuk 5 voorgelezen. Het heeft geen ander onderwerp. Bij nader inzien, de hele brief heeft geen ander onderwerp. En vele hoofdstukken uit de Romeinenbrief hebben geen achter elkaar, geen ander onderwerp. En de hele Hebreeënbrief, dat zijn 13 hoofdstukken officieel, heeft ook geen ander onderwerp. Al moet gezegd worden dat de zogeheten brief aan de Hebreeën het onderwerp dan wel op een wat eigenzinnige manier, eigenaardige manier benadert, namelijk via de symboliek uit juist de wet. Maar de lering is dat diezelfde wet illustreert hoe wij van de wet juist verlost zijn geworden. Waarmee dus in zo'n uiteenzetting recht gedaan wordt aan de wet zelf. Maar de strekking ervan is, wij zijn ervan verlost. In de Romeinenbrief zegt de apostel Paulus dat ook, in de Galatenbrief trouwens ook. Hij zegt, wij zijn verlost van de wet en dat is niet in strijd met de wet, maar dat is volstrekt in overeenstemming met de wet. Dat is wettisch. Als je de wet wil hanteren, dan moet je tot de conclusie komen dat wij er niet meer onder leven. En dat het zelfs onrechtmatig, onwettig, onrechtmatig, illegaal is voor ons als kinderen Gods om van diezelfde wet gebruik te maken, ook voor ons praktische leven. Dat is wat de Bijbel leert. En het staat er zwart op wit. Paulus zegt, als ik wat ik eerst afgebroken heb, daarna alsnog weer opbouw, Galaten 2, dan stel ik mijzelf daarbij tot een overtreder. En in Romeinen doen wij dan de wet teniet als wij door geloof willen gerechtvaardigd worden. Hij zegt, absoluut niet, wij bevestigen de wet. Het is in overeenstemming daarmee. Maar kennelijk, ja, ik denk dan gemakshalve, maar het zal wel geen onderwerp zijn in de praktijk van de gemiddelde zondagse preek. Ja, dat komt er een beetje beroerd uit, dat weet ik wel. Maar ik doe altijd mijn best toch heus om het netjes te zeggen. De gemiddelde zondagse preek, daar kun je toch wel wat bij voorstellen bij een gemiddelde zondagse preek. Ik heb niks bij zondagse preken, ook niks tegen maandagse trouwens, maar dat gaat er nou niet om. Gemiddeld kan je ook nooit wat tegen hebben. Er ontstaat altijd een soort gemiddelde. Maar er zijn vele schriftgedeelten overigens, vele Bijbelse onderwerpen, die daarin überhaupt nooit aan bod komen. En voor sommigen vind ik dat redelijk terecht. Redelijk terecht. Maar niettemin te betreuren. Want er is toch veel te leren uit heel de Bijbel. Maar u weet hoe dat gaat. Ook gelovigen willen graag de kortste weg, vooral in onze moderne tijd. We hebben nog 20 seconden, kunt u even precies zeggen hoe dat zit? Zegt de interviewer dan voor de radio, voor de televisie. Hoe zit het dan precies? Precies. Nou goed, en dan komt de tune alweer van met het oog op morgen, weet je wel. Dan is het afgelopen, komt het dwars doorheen. Hoe is dat dan precies? Je krijgt de tijd niet om wat uit te leggen, om wat te zeggen. Het moet oppervlakkig en de korte route. En zo willen gelovigen ook weten hoe ze leven moeten. En vragen dan hoe moet dat? En dan de vraag is veel korter gewoon. De vraag is, mag het of mag het niet? En daar willen ze een antwoord op hebben. En dat is wet. Daar is geen antwoord op de vraag, mag het of mag het niet? Zulke vragen kunnen wij en eigenlijk mogen wij niet stellen. Het antwoord is namelijk, en ik neem nou niet de tijd om het op te zoeken, dat komt, we gaan zo bladeren. Maar ik neem nou niet de tijd om het op te zoeken, maar u kent toch die Corinthiërs, die kent u toch, hè? Er is zelfs één werkwoord voor leven als een Corinthiër. Corinthizomai of zoiets, weet je veel. Er is één werkwoord voor. Dat wil zeggen dat Corinthiërs zijn spreekwoordelijk ook in het Grieks buiten de Bijbel voor een losbandig leven. Als je aan iemand dan zou willen vertellen hoe men als christen behoort te wandelen, dan zou je dat toch aan de Korintiërs doen. Dat doet Paulus ook, alleen hij zegt, alle dingen zijn geoorloofd. En zelfs op twee verschillende plaatsen, in dezelfde eerste Korinthebrief. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Het is de verkeerde vraag, mag het of mag het niet? Hij zegt er achteraan namelijk, maar niet alle dingen zijn stichtelijk. Niet alle dingen bouwen op. Of met nog een andere term, niet alle dingen zijn oorbaar, zijn nuttig. En dat is de echte vraag. Voor ons levens, voor ons praktische leven als kinderen gods, is het nuttig. Nuttig waarvoor? Nuttig voor de opbouw van de gemeente. En dus nuttig voor de opbouw van mijn eigen geestelijke, dan wel gewoon christelijke leven, of dat van een ander. Dat is de vraag. En op die vraag is geen wetmatig antwoord. Dat kun je niet in een register opzoeken en dan krijg je een antwoord. Dat staat ook niet in de wet. En als het er wel in stond, mochten we die niet eens gebruiken daarvoor. Want we leven daar niet onder. Wij moeten dat zelf beoordelen. En zelf de keuze maken in het leven. En zelf kiezen, gaan we links of gaan we rechts? Want het loopt tegen de verkiezingen. Gaan we links of gaan we rechts? Het is onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. Een van de problemen heb ik altijd gevonden, dat meen ik serieus, en ik bedoel het dan ook een serieus probleem hoor. Een van de problemen heb ik altijd gevonden, dat in mijn jeugd, toen evangelisch nog wat betekende, toen werd over het algemeen geleerd dat je als kind, als mens moest je komen tot overgave aan de Heer. Je moest klein worden, je moest knielen, je moest zelfs, we zongen zelfs neem mij, breek mij en dat soort termen. Je moest verbroken worden. Ik ontkende niet dat dat de bedoeling was, maar ik had wel problemen met, maar dan is dat gebeurd en hoe moet je nou verder? En ik ben bang dat daar een van de problemen in schuilt. Dan ben je niks, dan word je nederig. Ik hoop dat dat voor u ook geldt overigens, want u staat er volledig achter. Het is Bijbels. Onderwerpt u dan onder de krachtige hand Gods en dat soort dingen meer. Maar hoe moet je dan leven? En het risico dat je dan loopt is dat iemand anders je gaat vertellen. Want je bent nederig geworden. Gaat iemand anders je vertellen, dan moet je dit en dan moet je dat. En dan mag je niet meer zus en dan mag je niet meer zo. En gek genoeg dat laatste, dat vinden ongelovigen ook. Dat als jij een christen bent, dan mag je niet dit en dan mag je niet dat. Dan zegt, had ik van jou niet verwacht dat je de, jij bent toch een christen? Dan moet je aan normen voldoen die de wereld notabene hanteert. En daarna ben je de weg kwijt. En er is nog wat, want dat zeg ik allemaal als inleiding. Ik hoop dat u er straks vergeten bent, maar als u thuis bent, dat u het zich wel herinnert. Er is nog wat. Mensen in het algemeen zijn kinderlijk. Velen worden nooit volwassen. En dat kinderlijke houdt in dat je gewend bent of dat je geleerd is, hoe betere opvoeding je gehad hebt, hoe meer je dat geleerd hebt, te doen wat anderen van je verwachten. En als je als kind doet wat anderen van je verwachten, ben je een fantastisch, geweldig kind. Zijn de ouders trots op je. En als je daarna zo blijft in je leven, ben je volstrekt onvolwassen en een kind. En als je als gelovige zo leeft, ben je geestelijk een baby en daarmee dus net zo vleeselijk als die Korintiërs. Want een van de problemen van dit onderwerp is dat de Bijbel leert dat wij in de vrijheid staan en verlost zijn van de wet. Daar kan niet over getwijfeld worden. Ik zal u opzadelen met een hele reeks schriftplaatsen die lang niet volledig is overigens. Dus dan heb u even wat na te kijken. Maar daar ligt het probleem niet. Het probleem ligt erin dat als wij accepteren dat wij vrij zijn, dat we geen flauw idee meer hebben hoe we dan door het leven moeten. Daarom zijn we blij met verkeersregels. Dan weet je tenminste dat je rechts moet houden en rechts voorrang heeft en al dat soort dingen meer. En dat je moet stoppen voor een rood stoplicht. Het is hinderlijk, maar het is ordelijk. En als je er netjes aan houdt, dan valt het wel mee. Maar als je zo door het leven moet, ben je volstrekt onvolwassen. Ik ben dan ook van mening dat de overheid ons als kinderen beschouwt. Alleen weet ik nog steeds niet of dat terecht of onterecht is. De overheid vindt dat het terecht is, uiteraard. Maar waarom wij dan de overheid moeten kiezen, dat ontgaat me daarna weer. Dat heb ik niet nodig. Aan de andere kant denk ik dat de overheid het volk kiest tegenwoordig. Maar laten we daar maar niet op ingaan. Dat is een moeilijk onderwerp. Leuk, hè? Ligt in mijn Bijbel. Ben ik zuinig nog. Het probleem is dat wij de vrijheid niet aankunnen. En vandaag, ik wil er eigenlijk niet te veel van zeggen, want ik ben heel blij met de vrijheid die wij in Nederland hebben, die we op Bevrijdingsdag gedenken. Maar ons bekruipt toch altijd dat idee van, maar hoe vrij zijn we nou eigenlijk? En wat is er van de vrijheid over die men in de tijd bevochten heeft? Ik weet het niet. Maar ik denk dat het hoogst problematisch is voor een mens om de vrijheid aan te kunnen. Er bestaat niet voor niks zo'n neurose die men noemt pleinvrees, ruimtevrees. De mens is bang voor grote ruimtes. En dat is precies wat het is. Dat is bang zijn voor de vrijheid. Omdat men dan niet weet welke kant men op moet. Men kan zich nergens meer aan vasthouden. Heb je dat? Je kan niet over stoeprandjes lopen, want er is geen stoep. Je kan niet over muurtjes lopen als kind, want er zijn geen muurtjes. Je kan je niet aan de huizen vasthouden. En dat soort dingen meer. Je kan niet meer alle brievenbussen onderweg aantikken. Dat heet dwangneurose allemaal, wat ik nu noem. Dat is tegenovergestelde. Eigenlijk wel, ja. Mens wil gevangen zijn. Maar hoe dan ook, het is problematisch. En er zit nog wat aan vast. Als we al de vrijheid zouden gevonden hebben en zouden beleven, dan krijgen wij van doen met, en ik citeer, het zijn niet mijn woorden, ik citeer. Dan krijgen wij van doen met ingeslopen valse broederen die de vrijheid die wij in Christus hebben komen verspieden. Dat is Galaten 1, meen ik, of is het Galaten 2? Galaten 2, weet je veel. Tweede bladzijde van Galaten, in ieder geval, hè, daar staat dat. Hè. Ingekropen valse broederen die de vrijheid die wij in Christus hebben komen verspieden. Het blijkt dus in de eerste plaats moeilijk om vrij te worden. Ik weet niet, het is een bekend citaat, maar ik kan nooit onthouden van wie het is. Maar het is een bekend citaat buiten de Bijbel om. Dat zegt, het is makkelijker om voor de vrijheid te vechten, om die te bereiken, dan om de vrijheid te bewaren, te behouden. Je raakt hem makkelijker kwijt dan dat je hem vindt. En dat vind je in het christendom ook, hè. Men wordt dan weer vrij, maar ik zeg altijd, en daarna worden we na verloop van tijd, worden we, als u mij vraagt, links ingehaald. En worden wij weer ingepalmd, dan worden we weer gebracht in het instituut en gebracht onder de statuten en het kerkelijk recht en wat het allemaal weer wezen mocht eigenlijk. Dat is wat gebeurt. Maar de Bijbel leert anders. De Bijbel leert systematisch dat wij bevrijd, verlost is een andere term, maar vandaag gebruiken we deze term, hè? Net zo Bijbels. We zijn bevrijd van de zonde, ik moet eigenlijk zeggen de heerschappij van de zonde, in ieder geval van de zonde schuld, maar ook van de heerschappij van de zonde, de heerschappij ook van de dood. Beide zijn er wel, maar zij zijn niet meer dominant. Zij heersen niet meer. Ze zijn niet meer de grootste krachten in ons leven. Dat is wat dat betekent. En we zijn bevrijd van de wereld. Verlost heet het ook, maar ook bevrijd. En eigenlijk gestorven, maar daar hebben we het zo over. En inderdaad, maar zeker niet in de laatste plaats, van de wet. Dat is wat de Bijbel leert. En u weet hoe dat gaat, dat weet u waarschijnlijk, de meesten van u weten het. Als je dat ergens laat vallen of zoiets, dat je bevrijd bent van de wet, dan heeft men ogenblikkelijk bij de hand Matteüs hoofdstuk 5, en nu gaan we bladeren dus, hè. Dan heeft men ogenblikkelijk bij de hand Matteüs hoofdstuk 5... De aardigheid ervan is bovendien nog dat we daar terecht zijn in de zogeheten bergrede. En door velen wordt die bergrede beschouwd als het evangelie. Nou moet ik u zeggen dat de bergrede weliswaar ons evangelische waarheid meedeelt, maar dat de basis daarvoor in die rede ontbreekt. Die basis is namelijk het verzoeningswerk dat de Heer Jezus Christus tot stand gebracht heeft. En we hebben het dus over zijn lijden, zijn kruisiging, zijn dood en opstanding. Want die komen daar niet in voor. Vooralsnog, maar het is de bergrede. Komt daar niet in voor. Met andere woorden, als je dat als het evangelie beschouwt, dan mis je de essentie. En het probleem eigenlijk ook van de bergrede, want daar kun je problemen mee hebben met het complete inhoud ervan. Het probleem van die bergrede is inderdaad dit. Namelijk, wat erin ontbreekt is de dood en opstanding van Christus. Maar dat maakt het deel uit van de verborgenheid en dus werd het door de Heer Jezus vooralsnog niet genoemd. Dat bedoelt het zo, hè? Maar dat was even nu buiten de orde. Maar in Matteüs 5 lees je dan vanaf vers 17, dat is een beroemde vers dus, hè? Want wij zeggen dan, nee, we zijn bevrijd van de wet. We zijn niet onder de wet. En dan krijg je ogenblikkelijk te horen, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden? En dat is het dan eigenlijk. Oh ja, er staat, ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar om die te vervullen. En wat dat vervullen betekent, nou ja, ik kan het u wel zeggen, men beschouwt de term wet vervullen alsof de betekenis daarvan zou zijn zich 100% aan de wet houden. Er zijn velen die de uitdrukking kennen, Christus heeft de wet vervuld. Maar gewoonlijk verstaat men daaronder dat hij zich netjes aan de wet gehouden heeft. Want dat beschouwt men als ideaal. En in zekere opzicht is dat een ideaal. Maar het is een onhaalbaar ideaal. Voor ons in elk geval. En voor zover de Heer dat dan zou gedaan hebben, zegt men, is hij ons voorbeeld. Maar de Bijbel zegt dat het voor ons onmogelijk is. Dus je hebt daar niks aan. Aan heel die opvatting niet. Maar het hele punt is dat de uitdrukking dat Christus de wet vervuld heeft, dit ook niet betekent. Het betekent namelijk dat hij de consequenties van de wet gedragen heeft en dat hij, maar misschien lees ik die later nog wel, dat hij gekomen is, gezonde wet, dat hij gekomen is onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen. Waarvan, denkt u? Dit is gelaten, hè? Gelaten 4. Van de wet. In een van de liederen van Johannes de Heer staat: hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld. Maar ik weet wat Johannes de Heer daaronder verstond. Hij verstond daaronder wat elke gelovige behoort te weten: dat de Heer Jezus kwam in uw en mijn plaats. Welk een vriend is onze Jezus, die niet alleen in onze plaats wil staan nu, maar ook stond in het verleden. En die in onze plaats als zondaar voor ons tot zonde gemaakt, onze zonden gedragen heeft op het hout. De ene was 2 Korinthe 5, de andere was 1 Petrus. Die voor ons tot zonde gemaakt, onze zonde gedragen heeft op het hout. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegnam. En daarmee leed en stierf hij in onze plaats. Hij droeg onze schuld. En de wet eist daarvoor de doodstraf. Die heeft hij ondergaan en zo is de wet vervuld geworden. Basta. In Nederlands dan. Punt. En de Bijbel leert dus, maar die teksten lees ik zo met u, dat wij gestorven zijn, omdat één voor allen gestorven is en wij dus allen gestorven zijn. 2 Korinthe 5 opnieuw. En wie gestorven is, zegt de Bijbel, is niet onder de wet. En het is haast gênant om het uit te spreken, omdat het een waarheid is als een koe, heet dat, hè. Die wij voor nu dan toch maar even uit de sloot halen dan. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En wie gestorven is, zegt de Bijbel, is niet onder de wet, is vrij van de wet. Of weet u niet dat de wet heerst over een mens zolang als hij leeft? Maar daarmee zijn we terecht bij de essentie van het evangelie, namelijk die van het kruis, van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Broeder Bos heeft net voorgelezen uit Galaten 5. Hij las voor uit Galaten 5 dat als wij nog, als Paulus zegt, als ik nog de wet zou prediken enzovoort. Dan hoeven wij niet vervolgd te worden. Wij worden als gelovigen vervolgd en bestreden, omdat wij leren dat wij door de dood van de Heer Jezus verlost zijn, met name van de wet. En dat vindt de wereld vervelend, want die wil iedereen onder de wet plaatsen. En wij zeggen gewoon, kan niet. Wij zijn dood. Ja. Want zuster, de Heer Jezus is maar niet gestorven alleen voor uw zonden, maar voor u. Hij heeft niet alleen onze schuld weggedaan. Dat heeft hij gedaan, maar hij heeft veel meer gedaan dan dat. In dezelfde beweging, dezelfde daad. Hij heeft onszelf weggenomen. En het rijtje wat ik er straks noemde van 4, heb ik er één vergeten. Dat is die van, hij heeft ons verlost van de oude mens. We zijn de wereld der zonde der wet gestorven, maar ook voor de oude mens gestorven. God rekent die oude mens niet. En als er al een wet gelegd is op die oude mens, jammer dan, maar God rekent die oude mens niet, want één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En nou terug naar deze uitdrukking, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Nee, maar wel om er een eind aan te maken, om ze te vervullen. Om te handelen in overeenstemming met wat de wet en de profeten leerden. En de Heer Jezus heeft dat bewerkstelligd. Daarom heet hij het woord Gods. U weet wel, Christus, het woord Gods. Dat betekent dat alles wat God gesproken heeft, gerealiseerd wordt en gestalte krijgt in de Heer Jezus Christus. En hij kwam niet de wet en de profeten aan de kant schuiven. Hij kwam doen wat de wet eist en wat de profeten hadden aangekondigd. En dat heet vervullen, maar iedereen die maar een klein beetje Grieks kent, maar Nederlands is ook voldoende trouwens, weet dat vervullen betekent voltooien. Als iets vervuld is, ben je aan het eind van de rit, aan het eind van het proces. Dan is het voltooid en beëindigd. En dus ditzelfde vers dat men gebruikt om te zeggen, nee, maar de Heer kwam niet om een einde te maken aan de wet. Ditzelfde vers leert het juist wel. Maar de Heer heeft niet maar die wet en de profeten aan de kant geschoven. Dat is wat theologen doen. En ongelovigen trouwens ook uiteraard. Misschien had ik het in de andere volgorde moeten zeggen, maar het schoot me nou eenmaal zo te binnen, waarvoor excuus. Men zegt dat staat wel in de Bijbel, maar dat is van geen belang. Dat staat wel in de Bijbel, maar wij weten inmiddels beter. Het staat wel in de Bijbel, maar wij hebben zo onze andere prioriteiten. Het staat wel in de Bijbel, maar wij kunnen het niet gebruiken voor onze doeleinden. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En men zegt, staat wel in de Bijbel, maar een mens kan niet zonder de wet. Er bestaat niet voor niks zoiets als de christelijke, zelfs evangelische, dan wel zelfs calvinistische wijsbegeerte en wetsidee, wat min of meer hetzelfde is. En het is een ingewikkelde theorie waarin je kunt promoveren, bovendien ook nog. Maar het zijn ingewikkelde theorieën die maar één doel hebben, namelijk ons te vertellen hoe noodzakelijk het is dat wij een wet hebben. En de Bijbel vertelt ons hoe noodzakelijk het is dat wij van de wet verlost werden. Er zijn argumenten genoeg om aan te halen hoe noodzakelijk het is om voorraadschuren te bouwen. Dat is beter dan een staatsschuld op te bouwen. En Israël deed dat, voorraadschuren bouwen. En de Heer zei, jullie moeten verlost worden. En stuurden een verlosser en toen zei Israël, we blijven liever hier. En 40 jaar later zei de Heer, je kan zeggen wat je wil, je bent mijn volk en ik ga je verlossen. Wie mee wil, gaat maar mee. Achter Mozes aan. En dat waren Israëlieten voor een deel. En voor een deel allochtonen. Nee, dat heet vreemd volk in de Statenvertaling. Vreemd volk. Foreigners. Ik vind het een mooi woord. Foreigners. Ik spreek het met opzet plat uit. Foreigners in het Engels. Vreemd volk. Ze gingen mee met Israël. Ze kozen voor de bevrijding. Het was eigenlijk niet voor hen bestemd. Maar wie wil mag mee. Onder het motto. Elk die wil, mag komen. Ja, precies. Dat was niet Johannes de Heer, dat was zuster Alt. Hè? Uit de bundel van glorieklokken. Elk die wil, mag komen. Zo is het maar net. Want je kan beargumenteren, het is nuttig om voorraadschuren te bouwen. Maar de Heer zegt, het is nergens voor nodig. Het is slavenarbeid, kom er maar uit. En voorraadschuren, de Heer zei, heb je niet nodig, ik zal zorgen dat je altijd voldoende hebt. En ter demonstratie gaf hij het manna in de woestijn en er was voor ieder elke dag genoeg. En over het land waar ze naartoe gingen, zei de Heer, maak je geen zorgen, ik zal zorgen dat het land produceert. Ik geef de vroege regen en de spaderegen, want de Heer zorgt ook voor het klimaat. Een taak die we ook van de Heer hebben afgenomen. Want de mens die graag God wil zijn, wil vooral het klimaat beheren. Ongeacht wat het kost. En ongeacht of het gaat werken. Ja. No cure, maar wel peer. Dat weet je. Maar goed. Dat heeft met andere verkiezingen te maken. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Maar die twee woorden hangen wel degelijk met elkaar samen. Beide woorden impliceren het einde der wet. En in Romeinen lees je dan dus gewoon: het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Want het einde der wet is niet een doel in zichzelf. Het is een noodzakelijk iets om daarna te komen tot dat doel. En dat doel is leven uit geloof. In vertrouwen op de Heer en op wat Hij door zijnzelfde woord in onze harten bewerkstelligt. Waarmee wij volwassen mensen, volwassen gelovigen worden, die inderdaad weten hoe zij in het huis Gods moeten verkeren. Dat is 1 Timotheüs 3, ik meen vers 16 of zoiets. Maar dat weet ik niet zo gauw uit het hoofd. Maar dat zegt, schrijft Paulus aan Timotheus, hè, opdat gij weet hoe men in het huis Gods moet verkeren. Dat huis Gods, namelijk de pilaar en vastigheid der waarheid, de gemeente. En als u zegt, maar ik moet toch in de wereld verkeren, dan moet ik u zeggen, nou ja, het is dat u erover begint. Maar het antwoord is, de Bijbel zegt, we zouden in het huis Gods verkeren en niet in de wereld. Wij zouden eruit gaan. Ja, buiten de bekende legerplaats. En dan meteen ook vers 18 hier, Matthäus 5. Want voorwaar zeg ik u, totdat hemel en aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één tittel van de wet voorbij gaan, totdat alles zal zijn geschied. Een jota is nog een letter, de kleinste letter trouwens van het Hebreeuwse alfabet. En een tittel, dat is een leesteken. Dat zijn kleine details. En de Heer zegt, het zal niet voorbij gaan, maar toch staat er, totdat het alles zal geschied zijn. En ook die uitdrukking, totdat het alles zal geschied zijn, betekent dat er toch een keer een eind aan komt. Niet in de zin van dat dat woord als zodanig voorbij gaat, maar in de zin van dat het vervuld is. Ik denk dat we achteraf, when we've been there 10,000 years, is dat in het Nederlands te vertalen nog uit het lied, hè? Amazing Grace. Als we daar 10,000 jaren geweest zijn, dat we dan nog achterom kijken, nog steeds onze Bijbel lezen en zeggen, hier staat het, maar God heeft het vervuld. En we leven eruit. En zijn niet meer onder de wet. Nou goed. Ik kan daar niet uitgebreider op ingaan op dit schriftgedeelte, want ik wil u nog een paar andere laten zien. Maar het is niet zo dat God iets gezegd heeft. Sommigen denken dat. Niet alleen in verband met de wet, maar in verband met heel wat andere beloften van God ook nog. Zo van, God heeft het wel beloofd, maar God acht zich niet langer gehouden om die beloften waar te maken. Hij heeft het wel beloofd, maar ja, de mens heeft zich zo slecht gedragen dat het de Heere berouwt dat hij ooit wat beloofd heeft. Nee, het staat niet in de Bijbel, maar ik gebruik Bijbelse termen. Maar het staat niet in de Bijbel dat het de Heere berouwde dat hij wat beloofd heeft en zegt, nou, doe toch maar niet. Toen zei iemand, naïef als men is, zeg maar, ja, maar de Heer had gezegd dat hij Nineveh zou omkeren. En hij deed het niet, staat er. In het boek Jona. Maar dat is niet wat de Heer gezegd had. De Heer had gezegd, als ze zich niet bekeren, zal ik het omkeren. En het stond vast. Maar Nineveh kwam tot bekering. Een bijzonder historisch feit, waar we het nu niet verder over zullen hebben, overigens. Maar niettemin, en de Heer deed het dus niet. En zo heb je ook dat verhaal, want ik ben helemaal vrij van, het is bevrijdingsdag, het is de vijfde van de vijfde. Je had geen betere datum kunnen kiezen voor bevrijdingsdag, de vijfde van de vijfde. Dus ja, ik moet dan wel. Maar zijn er ook die zeggen, ja, er staat wel in de Bijbel dat God een continue, een voortdurende troon van David beloofd heeft. Maar ja, die afstammelingen van David hebben er zo'n potje van gemaakt dat God die belofte heeft ingetrokken. Of men zegt, ja, maar dat was voorwaardelijk. Dan moet ik u zeggen, nee, dat was helemaal niet voorwaardelijk, lees het maar na. De voorwaarden waren alleen voor degenen die op die troon zaten. De personen. Maar er waren geen voorwaarden verbonden aan de belofte aan David dat altijd iemand van zijn zaad een troon zou hebben heersende over Israël. van erfopvolging in de loop der tijd. Staat zwart op wit in de Bijbel. En mensen die dat niet geloven willen, niet accepteren willen, of niet zien hoe dat dan gebeurd moet zijn, die zeggen dan, ja, God heeft het wel beloofd, maar het was voorwaardelijk. Dan moet ik u zeggen, dan kan God alles beloven wat hij wil, maar komt er nooit wat van terecht. Want aan wie worden de voorwaarden gesteld? Dan dus? Aan u en mij, aan zondige mensen. Wat denkt u wat er van terecht komt? De Bijbel zegt, de mens kan daar niet aan voldoen. En hoewel mensen denken dat ze dat wel kunnen, demonstreert de Bijbelse geschiedenis, en dus de geschiedenis in het algemeen, die demonstreert dat het inderdaad niet kan. En daarom hebben wij het vak geschiedenis afgevoerd vanuit uit het onderwijs. De Bijbelse geschiedenis al veel langer. Want ja, de geschiedenis zou ons misschien eens iets kunnen leren. En dan betekent het dat de idealen die we vandaag stellen onbereikbaar zijn. Want de geschiedenis heeft bewezen dat ze onbereikbaar zijn. Dus schaffen we de geschiedenis af. En worden we een volk zonder verleden. Nee, dat is hetzelfde als een volk zonder identiteit. Is dat moeilijk? Onze identiteit berust op het verleden. Als we geen verleden hebben, hebben we geen identiteit. U hebt toch vast wel eens een film gezien over iemand die zijn, die, hoe heet het, die aan amnesia leed, die zijn verleden kwijt was. Dat kent u toch, hè? Ik nooit, ik heb zo'n film, ik vind het zonde van mijn tijd, dat soort dingen. Maar je kunt er wel dit van leren. Zo iemand weet niet wie die is. Maar bij nader inzien, ik ken een heleboel mensen die hebben een ijzersterk geheugen, ze weten niet wie ze zijn. Waarom niet? Omdat hun leven is ingericht door wet, door voorschriften, door regels, door wat de mensheid, de samenleving, de familie, eerst de schoonfamilie trouwens en dan de familie, van hen verwacht. En ze beantwoorden eraan, ze doen hun best. En daarna weten ze niet wie ze zijn. Mijn antwoord is ook altijd op dit soort vragen, je bent ook niemand. Dat meen ik serieus. Je kan zoeken wat je wil, maar dat ga je niet vinden. Je wordt pas iemand als je je eigen beslissingen neemt. En de verantwoordelijkheid daarvoor draagt en niet afschuift aan anderen. Heb je dat wel eens gemerkt? Zijn mensen ook onder ons, die komen in conflict situaties en wat komen ze doen? Ze komen u en mij lastigvallen en dan moeten u of ik moeten dan zeggen wat die mensen moeten gaan doen. En daarna gaat het weer fout en krijgen u en ik de schuld. En dan zoeken ze weer anderen op om lastig te vallen en dan moeten die beslissingen nemen. Zulke mensen blijven kinderen, onvolwassen. En de grote meerderheid van dat volk kan er wat aan doen. Ik bedoel dit, er zijn er ook die daar waarschijnlijk niks aan kunnen doen. Er zijn helemaal mensen met ziekten en kwalen en dat soort dingen meer. En daar ga ik me niet mee bezighouden, daar ga ik me niet in verdiepen. Ik ben aan het generaliseren, dat is ook afgeschaft. Want je leert er ook veel van, hè, van generaliseren. Daarom mag dat ook niet meer. Maar generaliserend gesproken, men houdt zich vast aan wet, aan regels en leeft dan. En daarna kijkt hij achterom het eind van zijn leven en zegt, ja en nou? Heb ik mijn best gedaan voor al die mensen, die zijn inmiddels mij allemaal voorgegaan. Zijn allemaal overleden, nu ben ik alleen over, wat heb ik met mijn leven gedaan? Niks. En wie gaat me missen? Ook niemand. Is je wel eens opgevallen? Al die mensen die de geschiedenisboeken gehaald hebben, niet dat het iets uitmaakt, want de boeken zijn weer afgeschaft, maar al die mensen die de geschiedenisboeken gehaald hebben, waren mensen die ergens voor gingen, hè? Die verantwoordelijkheid op zich namen en zich niet afvroegen, mag het wel of mag het niet, maar die zelfstandig hun richting kozen. En als ze wat navolging gehad hebben, dan halen ze de geschiedenisboeken. Als ze dat niet gehad hebben, dan niet uiteraard. Maar volwassenheid, en ik zeg het niet voor het eerst, volwassenheid heeft alles van doen met dat men vrij is. Dat men kan doen en mag doen wat men wil, maar dat men vervolgens verantwoordelijkheid draagt voor wat men doet en de keuzes maakt enzovoorts. En weet wat men doet. Misschien weet men het ook niet, maar dan is het onder het motto, en ik bedoel het bloedserieus en met grote eerbied, God zegen de greep. Dat is wat de Bijbel ook leert trouwens. De Bijbel leert dat als wij ons overgeven aan de Heer in alle ernst, met alle consequenties, dan zijn al onze paden, paden des Heeren. Ik zeg dat voor degenen die denken dat de Heer in mensen in een pad drukt en zegt, nou moet je links, oh no, hier rechts, alsof de Heer een tomtom is of zo, weet u wel. Die ons navigeert door het leven heen. Keer om indien mogelijk en al dat soort dingen. Ja. Nou ja. Maar zo werkt het niet. Het is niet wat de Heer doet. De Heer voedt ons op, geeft ons zijn woord, onderwijst ons. En om het op een iets bijbelser manier te zeggen, hij zegt, hier heb je een pond. Dat is ongeveer het gewicht van die Bijbel, weet u wel. Hier heb je een pond. Doet handeling totdat ik kom. En wanneer komt u dan, Heer? Dat gaat je niet aan. Doet handeling totdat ik kom. En let op wat hij niet zei, hè. Doet handeling tot de dood erop volgt. Hij zei zelfs niet wat Petrus zei. Doet handeling al de dagen die u over zijn in het vlees. Doet handeling totdat ik kom. En dat is omdat we van de dood verlost zijn. En eeuwig leven hebben ontvangen. En Paulus schrijft aan de Filippenzen in hoofdstuk 1 vers 6 of het kan ook vers 9 zijn, dat weet ik zo gauw uit mijn hoofd niet. Hij zegt, God is in ons een goed werk begonnen en de bedoeling is dat hij dat zal voleindigen tot op de dag van Christus en niet tot op de dag van uw dood. Want we zijn ervan verlost. Voor God is dat realiteit. We hebben eeuwig leven ontvangen, we zijn in de vrijheid geplaatst. En zoals broeder Bos uit Galaten 4 reeds gelezen heeft, men zou die vrijheid gebruiken. Niet als oorzaak voor het vlees, maar om elkander te dienen door de liefde. Want dat is, een andere manier om te zeggen, dat is tot opbouw. Dat is nuttig. Dat heeft van doen met hoe wij ons zouden gedragen of wandelen in de gemeente als zodanig. Maar dat is in vrijheid en niet onder de wet. En als wij iets moeten leren in ons leven, ik denk ook dat geldt voor de problemen, grotere problemen die zich in onze levens voordoen, dat wij moeten leren om inderdaad zelfstandig, nou ja, in het aangezicht, voor het aangezicht des Heren, uiteraard, maar niettemin zelfstandig onze beslissingen zouden nemen en die niet zouden afschuiven op anderen. En niet, wat vind jij ervan en wat vind jij ervan enzovoorts. Maar in onderwerping aan de Heer, wetend dat wij duur gekocht zijn, we zijn zijn eigendom. En we gaan onze weg. En buiten ons christelijke milieu geldt precies hetzelfde hoor. Mensen worden pas volwassen als ze voor moeilijkheden gestaan hebben en beslissingen genomen hebben en zich daaraan hebben gehouden. Iemand zei, dat geeft gevoel voor eigenwaarde. Ik moet u zeggen, nee, dat geeft niet gevoel. Dat is eigenwaarde. Ga maar niet om gevoel. Dan ben je iemand die een beslissing genomen heeft. Die een stap gedaan heeft. En de belangrijkste stap is die ene stap. Die is weer uit Johannes de Heer zijn bundel. Het is maar één stap tot Jezus. Waarom dan niet gedaan? En waarom eromheen draaien? Waarom stoppen? Waarom altijd weer achterom kijken? Waarom moet er altijd eerst nog dit en eerst nog dat? Maar die stap tot Jezus is een stap waarmee je stapt uit de heerschappij van de wet, uit de heerschappij van de zonde, uit deze wereld en uit die oude mens. En je wordt een nieuw schepsel in Christus. En dan laat je het oude achter je. En dat is moeilijk leven daarna, omdat je in vrijheid bent. Dan moet je het zelf oplossen. Nou, zelf. U weet wat ik daarmee bedoel, hè? Hopelijk, hè? Wij stellen onze lichamen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Romeinen 12, vers 1. Opdat wij zouden proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zijn. Maar het vervolg is dat we door onderwijs in de waarheid, in het woord van God, zouden veranderd worden in de vernieuwing van ons gemoed, de vernieuwing van ons denken. En die verandering van denken, dat is de basis in de praktijk voor ons leven als kinderen Gods. En niet het uitvoeren van opdrachten, maar het leven vanuit dat woord dat in onze harten geplant wordt en dat onze praktische levens, zielen is het Nederlandse woord in de Statenvertaling, dat onze praktische levens zou zalig maken. Dat is het enige wat voor God waardevol is, maar het is ook het enige wat ons als kinderen Gods bevrediging kan schenken. En dat is niet onder de wet dus, maar in vrijheid. We zijn er niet om opdrachten uit te voeren, we zijn hier om ervaring op te doen. Wij lopen hier stage, hier op aarde. En wij worden onderwezen voor een koninklijk ambt. En de koning is naar Bijbelse maatstaven niet iemand die opdrachten uitvoert, maar diezelfde richting bepaalt en daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. En dat begint met onze eigen levens nu. Om trouw te zijn aan wat de Heer ons geeft. En de enige opdracht was, hier is het, een pond. Doe handeling totdat ik kom. Het enige wat je met woord kunt doen, is het in je opnemen. Het in je hart laten schrijven. En daarna staat er, en wie door de geest geleid worden, zijn niet onder de wet. Nee, dat is ook Galaten. Maar ik zal u nog enige schriftplaatsen noemen. Naast Matthäus 5 vinden we min of meer dezelfde uitdrukkingen in Lucas 16. Dan zeg ik altijd, dat is voor de statistiek, want het staat er dus wel een paar keer, hè, hetzelfde. Lucas 16, vers 17 is dat, meen ik. Het is lichter dat de hemel en de aarde voorbij gaan, dan dat een titel der wet vallen. Waarbij ik u moet zeggen dat hemel en aarde voorbij zullen gaan. En de heerschappij van de wet ook. Maar als hemel en aarde voorbij gaan, is het in overeenstemming met wat in de wet en de profeten werd aangekondigd, toch? En dat is maar waar het om gaat. En sterke in dat verband is natuurlijk ook Lucas 24. Daar zijn we dan toch in de buurt. Dat is Lucas 24, waarin de Heer op zijn opstandingsdag verschijnt aan de bekende Emmausgangers. En daar in die versen vind je geïllustreerd wat dat betekent. Het vervullen van de wet. Wat het betekent dat de Heer de wet vervult of vervuld heeft. Daar staat namelijk in vers 25 van Lucas 24. En hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Tot vandaag is dat moeizaam. Om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat is weer zo, omdat de profeten nou eenmaal ook heel veel gesproken hebben, wat niet rechtstreeks toepasbaar is op ons eigen persoonlijke individuele leven. En om die reden vindt men die schriftgedeelten dan ook niet van belang. Want die heb je dan toch niet nodig voor je dagelijks leven. Ik hoor het regelmatig. Wat moet je daar allemaal mee? Daar heb je toch niks aan, zeggen ze dan tegen mij. Daar heb je toch niks aan voor je persoonlijk geestelijk leven? Maar wat is dat voor onzin te denken dat alles, inclusief het woord van God, dat alles alleen maar moet gaan over uw persoonlijk geestelijk leven? Wat is dat voor een hoogmoed? Draait niet om ons. De Heer vindt het noodzakelijk ons van deze dingen op de hoogte te stellen, van heel de schrift. En als u wil weten waarom dat moet, dan zou u het niet aan mij moeten vragen of bij mij moeten protesteren, maar aan hem moeten vragen. Ik persoonlijk heb het nooit nodig gevonden om dat te vragen. Want ja, het is toch duidelijk dat al wat je leert op een of andere wijze uitwerkt in wie je bent. En dus in wat je doet. Kennis, dat wat je weet. Je bewustzijn, weet je wel. Dat beïnvloedt toch al je argumenten en je overwegingen in het leven en dus de weg die je gaat. Dat is allemaal nuttig. Afgezien daarvan, als wij de Heer zouden lief hebben met heel ons hart, zouden wij toch moeten weten wie die Heer is, anders kun je hem niet lief hebben. En als je weet wie hij is, dan heb je hem lief. Moeilijk is het niet. Maar ik lees even verder. Hè. Men was traag om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. U weet hoe dat was. Hè. Zij geloofden wel in de komst van de Messias om Israël te verlossen. Dat staat in vers 21. Maar ze geloofden niet dat die Messias daar, voordat het zover was, eerst zou moeten lijden en sterven en uit de dood opstaan. En dus, zegt de Heer, vers 26, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo, en langs die weg, zijn heerlijkheid ingaan. Dat woordje alzo is ingevoegd, maar als hij het aan Petrus had overgelaten, dan had hij ingevoegd daarna. Want dat vind je in 1 Petrus 1 vers 11. Het lijden dat op Christus komen zal en de heerlijkheid daarna. Ja, dat staat allemaal in de wet. En zo is het vervuld. Hè? Zo zijn de schriften vervuld. En begonnen hebben de van Mozes, dat wil zeggen Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, wat de Joden de Torah noemen, en anderen tegenwoordig ook die graag voor Joods door willen gaan, de Torah. Het heet gewoon bij ons de vijf boeken van Mozes. Ja. En begonnen hebben de van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem was. Want te denken dat het allemaal van ons is, omdat het gaat over ons, dat is een misverstand. Het gaat over hem, het staat er hierbij. Dat is ook de strekking van die uitspraak uit Openbaring. Ik meen Openbaring 14, maar ik ben daar slecht in. Waar staat, de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Die wordt slecht begrepen, regelmatig krijg ik daar vragen over. Maar de geest der profetie wil gewoon zeggen, de wezenlijke inhoud van de profetie. U weet wel, niet de letter van de wet, maar de geest van de wet. Nou, de geest der profetie is de getuigenis van Jezus. Samenvattend, generaliserend, al de profeten spreken over Jezus, getuigen over Jezus, die de Christus is uiteraard. En hier staat hetzelfde, maar met dan wat eenvoudige woorden. Mozes, al de profeten, al de schriften. Hij kwam om die schriften te vervullen, namelijk. Om uitvoering te geven aan de beloften Gods. En aan het woord der profeten. Maar daarmee werden ze vervuld, want de Heer hoeft niet opnieuw gekruist te worden, staat er elders. Het was eenmaal. Dat is Romeinen 6. Dus eenmaal der zonde gestorven. En dat is nog zwak uitgedrukt. In het Engels heet dat once and for all. Dat wil zeggen eens en voor altijd. Het was maar eenmalig. Het hoeft niet meer. Hij heeft onverderfelijk leven aan het licht gebracht, heet dat. En daarna is er geen dood meer en dus ook geen opstanding. Nee. Het was eens en voor altijd. En daarmee zijn die schriften, die profetieën vervuld. Daarmee is ook de wet vervuld. En dan verder lees ik u, hou ik u voor Handelingen 24. In verband met deze kwestie, hè. Namelijk, hij kwam niet om de wet te ontbinden, maar om de wet te vervullen. Daar hebben we het nu over. En in dat verband noem ik u dus een reeks schriftplaatsen. Inmiddels Handelingen 24, vers 14. Waar Paulus staat voor Felix. Dat was voor allerlei lui moest hij verschijnen. De Joodse hoge priester en de Romeinse bevelhebber in Jeruzalem. En daarna voor Felix, voor Festus, voor Agrippa en uiteindelijk voor de keizer. De hele rij langs, de hele hiërarchie naar boven toe langs. En hier stond hij voor Felix. En hij zegt, maar dit beken ik u, vers 14. Dat ik naar die weg, welke zij sekte noemen, de God der vaderen al zo dienen, gelovende alles. Ik dien de God der vaderen van de Joden. Gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Maar de klemtoon ligt hier uiteraard, net als in Lucas 24, op alles. Wat ons eventueel bijzonder maakt, is, wij geloven alles. Tenminste, ik wel, als met mij zou vragen, wat is, en dat gebeurt wel eens, wat is er nou bijzonders aan wat jij doet of wat jullie doen, en de wijze waarop jullie met de Bijbel omgaan, dan zeg ik altijd, nou, wij geloven in heel de Bijbel. En we beschouwen de Bijbel als eenheid, en niet als een verzameling losse boeken, als eenheid, met maar één schrijver, God zelf namelijk, want de Bijbel zegt dat dat zo is. En wij geloven alles. Weten wij dan alles? Nee, dat niet, maar daarvoor zijn we hier bij elkaar. Nee, er worden mijn dagen mee gevuld. Alles hetgeen de profeten gesproken hebben. Dan blijkt altijd weer dat er dingen zijn die we niet weten. Maar dat is waar het over gaat. Terwijl in georganiseerd christendom heeft men een uittreksel gemaakt. In welke vorm dan ook en hoe men het maar noemt. Of dat nou geloofsbelijdenis heet of formulieren van enigheid of catechismus. Daar heb ik allemaal geen verstand van, dat weet ik echt niet. Ik kan het ook niet onthouden, het maakt mij namelijk ook niet uit. Maar men heeft een uittreksel gemaakt en dit is dan wat wij leren. En de rest van de Bijbel wordt buiten beschouwing gelaten. Dat gebeurt ook echt. Nee, ook dus ook officieel. Waarna de leer van de kerk gesteld wordt boven de leer van de Bijbel. En hoe juist die leer van de kerk ook zou zijn, in de praktijk is het hooguit een deel van de Bijbel. Ik zeg het zo netjes mogelijk, zo eerbiedig mogelijk, zo respectvol mogelijk. Het is hooguit een deel van wat de Bijbel leert. Dus wij komen altijd in conflicten terecht. Niks aan te doen. Maar dat was met de Heer Jezus en de apostelen ook zo. En als de Joden Paulus beschuldigen van dat hij handelt in strijd met de Joodse riten en de Joodse leringen, zegt Paulus, nee, ik dien diezelfde God der vaderen en ik geloof alles wat in de wet en de profeten geschreven is. Wellicht zeggen de Joden dat ook, maar dat zullen ze dan eerst moeten aantonen. En dat blijkt niet zo te zijn. Maar Paulus protesteert als hij beschuldigd wordt van te handelen of te leren in strijd met de wet. Wij vinden het ook in hoofdstuk 25 van Handelingen, vers 8. Waar Paulus zich verantwoordt inmiddels voor Festus. Ik heb nog tegen de wet der Joden, nog tegen de tempel, nog tegen de keizer iets gezondigd. Met andere woorden, wat hij deed was in ieder geval, en wat hij leerde was in overeenstemming met de wet. Maar wat hij leerde is, de heerschappij van de wet is beëindigd en ik ben niet onder de wet. En het is niet in strijd met de wet. Sterker nog, hierna komen wij in Romeinen, hoofdstuk 3, die heb ik er straks uit het hoofd geciteerd. Dat is Romeinen 3, vers 31. Eerst vers 28, nu weer toch zijn. Geschreven door Paulus, maar ik denk altijd aan Luther als ik het lees. Romeinen 3 vers 28. Wij besluiten dan, dat betekende dat het slot en het einde van de uiteenzetting is. Basta. Punt. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En dat zonder de wet, dat is een terugkomen op het begin van deze perikoop. Dat is vers 21, daar staat hetzelfde. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. En perikoop eindigt min of meer in vers 28. Zonder de werken der wet wordt de mens gerechtvaardigd uit geloof. En dan vers 31. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Door zalig te worden uit geloof, zal ik maar zeggen. En dan zegt Paulus, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Dat is in overeenstemming met de wet. Hebben u dat? We zijn niet onder, de wet is beëindigd. Is niemand onder de wet vandaag? Van Gods wegen. Nee, ook de Joden niet. Nee, ook de zevendedags Adventisten niet. Ook Calvinisten niet, ook evangelischen niet, u niet, ik niet. Gelovig of ongelovig, er is niemand onder die wet, want hoe is die wet ook weer beëindigd geworden? Doordat één voor allen stierf en daarmee zijn allen vrij van de wet. Geheel of gedeeltelijk? Dat is een belachelijke vraag, inderdaad. Geheel? En alleen maar langs die weg. Van dood en opstanding. Die wet wordt ook niet in de toekomst opnieuw ingevoerd. Al moet ik zeggen dat in de toekomst ooit in het geopenbaarde koninkrijk van God op aarde bepaalde regels zullen worden toegepast die je inderdaad in de oud-testamentische wet ook terugvindt. Maar als ze in de toekomst worden toegepast, is het niet op grond van dat ze in het Oude Testament waren opgenomen in de Mosaïsche wet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Sommigen hebben daar moeite mee. Heb ik nog tijd? Eigenlijk niet. Nou, ik zal een voorbeeld geven. U weet dat het Levitische priesterschap is afgeschaft. Dat staat in Hebreeën 7. Hè? Er is een priester verschenen naar de ordening van Melchizedek. Die is niet uit Levi. En dus is het Levitische priesterschap afgeschaft. Dat staat daar, hè? Is het priesterschap veranderd. Heb je dat? Oké. En u en ik als gelovigen zijn geroepen tot priesters. Behalve degene die van Levi afstammen. Want het Levitische priesterschap is afgeschaft. Heb u mij gevolgd of niet? Dit is dus onzin, hè? Dit is niet waar. Het Levitische priesterschap is afgeschaft, maar het hindert u niet om, ondanks dat u uit Levi bent, priesters te worden naar de ordening van Melchizedek. Maar het is niet op basis van dat u uit Levi stamt. Het is op basis van dat u een kind van God bent en een eersteling van het nieuwe verbond. En hoe dat maar heet, dan mag eersteling van een nieuwe schepping. En wat die oude mens betreft, dat speelt daar geen rol in. En dus beschrijft de Bijbel dat straks in de 1000 jaren, of wanneer het maar was ook alweer, want daar hebben we het nou niet over, dat er wel degelijk priesters zijn uit Levi. Maar dat maakt hun priesterschap nog niet tot een Levitisch priesterschap. Heb je dat nog? En zo kan het ook gebeuren dat bepaalde inzettingen van de wet in de toekomst zullen worden toegepast, maar dat is niet omdat ze in de wet staan. Dat is hooguit omdat God nou eenmaal zijn beginselen heeft. Maar onder die wet leven wij niet. Zo staat er ook in de wet dat men zijn naaste zou liefhebben als zichzelf. En daar komen we allemaal vandaag niet aan toe. Maar je hebt van die tekst, hè, als je zegt, ja, maar die tekst uit Matthäus 5 over men niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden, maar om te vervullen. Als je dat wegargumenteert, dan komt het ogenblikkelijk, maar het staat toch in de wet, je zou je naaste lief hebben als jezelf. En dan moeten wij toch, want staat in het Nieuwe Testament dat we dat moeten. Dan krijg je de volgende argumentatie. Maar wat het Nieuwe Testament leert, is dat de vrucht van de geest in u en mij is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En dat als resultaat van de inwoning van de geboden van het woord van God namelijk, ik ben nu bij Johannes, in 1 Johannes, dat als resultaat daarvan wij niet alleen het woord lief hebben, maar ook de broeders lief hebben. Het geldt speciaal voor de zusters, maar toch wat. Dat is de vrucht van de geest. En wat er eventueel staat, en wat Paulus ons ook vertelt, is dat daarmee wel degelijk voldaan wordt aan wat de wet de mens opdroeg, namelijk om zijn naaste lief te hebben als zichzelf. Maar dat is de ironie, eigenlijk moet je gewoon zeggen, dat is de grap van het verhaal. Wij leven niet onder de wet, dus het hoeft niet. En toch doen we het. Maar niet omdat de wet het zegt, maar omdat het leven van Christus in ons is. En dat is de norm. Die bewerkstelligt dat. Heb je dat nog? En dan niet een vicieuze cirkel van maken en zeggen, en dus leven we toch weer onder de wet, want het is niet zo. Dat is niet de norm. Wat Paulus illustreert, dat de essentie van de wet, samen, als je op de details ingaat, gaat het allemaal niet kloppen. Maar de essentie van de wet zegt, dat is toch, je zou je naaste lief hebben als jezelf. Hij zegt, maak je geen zorgen, de vrucht van de geest is naastenliefde. En wie die naasten zijn, dat zijn niet die lui ver weg in een tweede, derde, vierde of vijfde wereld, of hoeveel er ook maar weer waren. Maar dat zijn onze broeders en zusters, met wie wij verbonden zijn. De gemeenschap der heiligen heet dat. Waar we onze plaats in innemen. Niet omdat het voorschrift is, maar omdat de liefde van Christus ons dringt. Ook in evangelische kringen, het zal tot vandaag nog steeds zijn, hoop ik, maar ik denk dat het niet eens meer zo is. Daar gold altijd, je moest aan de hele wereld en over de hele wereld het evangelie brengen. Oh ja, waarom moest dat? Omdat we de grote zendingsopdracht hebben. In Markus 16, dat weet iedereen. Nou toen, hè, wist iedereen dat. De grote zendingsopdracht in Markus 16. Jeugd met een opdracht, dat is de opdracht uit Markus 16, de evangeliepredik in de wereld. Maar heb je ooit gelezen dat de discipelen voor het Sanhedrin stonden? In ieder geval Petrus en Johannes. En toen kregen ze de opdracht om niet meer te spreken in de naam van Jezus. En wat zei Petrus toen? Hij zegt, dat kan niet, want ik ben een jeugd met een opdracht. Nou, hij niet, maar Johannes wel dan, hè? Want die was veel jonger. Ik ben een jeugd met een opdracht. We hebben de grote zendingsopdracht uit Markus 16. Wij moeten wel. Maar dat zei hij niet. Wat zei hij?
Wij kunnen niet nalaten.
Hij zei, wij kunnen niet nalaten te spreken van Christus. En Paulus zegt daarover, de liefde van Christus dringt ons. Dat is weer 2 Korinthe 5. De liefde van Christus dringt ons. Wij kunnen onze mond niet houden. Komt van binnenuit. Dat is wat de Heer zei, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Nou ja, hij zei het in het Grieks of waar het maar in was. Maar dat is wat hij zei. En zo is men het. En dat is niet omdat wij een opdracht hebben. Zelfs dat is niet een opdracht. Het is Gods doel met de gemeente. Luister goed, hè. Het is Gods doel met de gemeente. Dat die gemeente vandaag voor zover in op aarde is, hier op aarde dat woord bewaart. Als priesterlijk volk. Daarom heet de gemeente een huis en pilaar en vastigheid de waarheid. Maar waar staat dat dan als opdracht? En mijn antwoord is, ik heb dat nog nooit gevonden. Het kan vandaag veranderen, dat we zien. Maar ik heb het nog nooit gevonden als opdracht. Het is de vaststelling van een feit. God zou die gemeente zo gebruiken. Oh, en ik weet het. En Paulus zegt, maar ja, het is mij toch toevertrouwd. Ik heb die opdracht. Dan zeg ik, ja, maar het was niet een algemene. Dat was zijn specifieke roeping. Want God geeft aan en daarmee in de gemeente sommigen tot apostelen, tot profeten, tot evangelisten, herders en leraars. Wat er maar staat. Dat wil zeggen, de Heer zelf doet dat. Nog dichterbij dan. Ik heb een opdracht. Maar niet omdat dat ergens in de Bijbel staat. En niet op basis van Marcus 16 of welk ander schriftgedeelte dan ook maar. Dat ging daar buitenom. Wij werden geleerd, want dat is echt traditioneel evangelisch wat ik nu vertel. Dat doe ik met opzet. Wij werden geleerd dat wij nergens voor deugden, maar dat de Heer ons niettemin wilde gebruiken voor zijn werk. En er werd er gevraagd, wie van jullie... Nee, want als je boven een bepaalde leeftijd was, was je in die kringen ook al afgeschaft, afgedankt. Wie van jullie, want het was jongelui, hè? Nee, ik weet het nog heel goed, meerdere gelegenheden. Wie van jullie is beschikbaar? Wie wil de Heer dienen? En dan was het gewoonlijk niet meld je bij ons, maar meld je bij de Heer. Maar ga even staan of steek je hand op. Nou, dat heb ik wel eens verteld, dat heb ik een paar keer gedaan. En toen maar altijd als het gevraagd werd, deed ik dat, natuurlijk. En daar krijg je opdrachten vandaan dan. Maar dat is een persoonlijke aangelegenheid. Dan wijst de Heer een weg. Die moet leiden tot zijn doel. Maar we hebben niet de opdracht in de Bijbel, doe dit of dat. We hebben een profetie. Ik ben ook van mening dat de opdracht... Gij zult mijn getuige zijn. In Handelingen 1 heb ik het even niet over Marcus 16. Maar in Handelingen 1, gij zult mijn getuige zijn dat het niet de opdracht is, maar de vaststelling van een feit. Een profetie gewoon. Een toekomstvoorspelling. Gij zult mijn getuige zijn. Nee, wat de 12 betreft, de Heer zond hen. Dat heb je met de apostelen. Maar dat gold alleen voor die 12. En niet voor hun eventuele opvolgers, dat gaat niet automatisch over. Zoals soms gedacht wordt. Wij staan in de vrijheid, maar God heeft zijn doel zich gesteld met die vrijheid. En wij zouden als gelovigen ons dat realiseren, daarom vertel ik u dat nu ook. God heeft een doel ook met uw vrijheid. Wat je met die vrijheid moet. De Bijbel zegt, gebruik die niet negatief. Als een dekmantel der zonde of als een oorzaak voor het vlees of wat er maar staat. Maar gebruik hem om de Heer te dienen. En wat je dan moet doen, is eerst en vooral je melden bij die Heer. En zeg, Heer, hier ben ik voor uw dienst. En je hoeft niet je cv voor te lezen, daar heeft de Heer geen belang bij. Bovendien, dat weet hij wel, dat er niks van deugt. Je hoeft niet een opgeklopte sollicitatiebrief te schrijven. Het dient allemaal nergens toe. Je hoeft ook niet de Heer te zeggen hoe graag je het wil. Je hoeft alleen maar tegen de Heer te zeggen, ik heb de oproep begrepen. Hier ben ik. Nou, en dat is dan wat er gebeurt. Maar daarvoor moet je vrij zijn. En zolang je vastzit aan wet, aan voorschriften, aan regeltjes, kan er niks van terechtkomen. Ik las kort geleden een column van... Oh, dat mag ik niet zeggen. Ga ik niet zeggen. Een column van iemand die zei... die maakte zich aan de ene kant zorgen over de kerk als zodanig. En hij zei dat de kerk dringend behoefte had aan geestelijke leiders. Dat was zijn woordkeus niet. Dus, maar zoiets was het. De dingen behoefte heeft aan geestelijke leiders en dat soort dingen. En dat de jeugd best wat wilde leren, maar de, nou goed, enzovoort. En ik denk dat de man gelijk had, maar dan toch echt alleen uit menselijk standpunt. Want ik denk dat het Bijbels is, dat als God zulke leidslieden geeft, dan worden ze binnen de kortste keren besprongen van alle kanten en uitgeschakeld. omdat het een ontwikkeling zou brengen in een richting die men niet wil. En die is makkelijk genoeg wat ik nu zeg, want het komt hierop neer dat als er werkelijk iemand van God gezonden zou worden, bij wijze van spreken een profeet. Stel nou dat profetie in onze dagen een Bijbels aangelegenheid was en God zond een profeet. Oké, hij zendt Elia of Mozes natuurlijk. U denkt toch niet dat die lui rekening houden met uw kerkelijke statuten en met de vraag hoeveel leden uw organisatie heeft? Begrijp je wat ik bedoel? Je kan je zorgen maken over het christelijk instituut of wat het maar is en zeggen er is behoefte aan zus en zo. Dan zeg ik, dat is ook eigenlijk zo, er is behoefte aan. Maar het hele punt is dat binnen dat kader dat volstrekt onmogelijk is. Zal ik eens voortvarend doen? De heer zond Luther. En waar kwam hij terecht? Buiten de kerk. Buiten het instituut. De heer zond Calvijn. Dit zijn mijn woorden, dus daar hoef je zich niks van aan te trekken. En ik ben bereid ze elk moment bij te stellen. Maar de heer zond Calvijn. En wat gebeurde? Hij werd ogenblikkelijk besprongen van alle kanten en zodanig betrokken in aardse omstandigheden dat zijn werk ten gronde ging. Dat is mijn mening. En ik ken er nog een paar zo. Maar daar ga ik het dan maar niet over hebben. Dat is wat je in de kerkgeschiedenis terugvindt. Hoe het gegaan is dan. Ik ontken niet dat die mensen van Gods wegen gebruikt zijn. Maar ik weet, omdat de Bijbel het ook zegt, hun werk was niet af. Werd gestopt. En dat komt omdat voor dat soort mensen per definitie geen plaats is in de legerplaats. Dat wil zeggen, niet alleen niet in kerkelijke instituten, maar ook niet in wereldse instituten. In de maatschappij, in de samenleving. Waar ze alle twee in verdwaalden. En over anderen zeg ik, heb ik het nu niet. Ik noem maar de twee meest bekenden. Die bovendien in Nederland ook een belangrijke rol gespeeld hebben. Maar zo werkt dat. En dat is gewoon omdat men meer belang hecht aan menselijke organisatie, menselijke plannenmakerij en dus menselijke idealen en dus filosofie. En staat ver en ver boven wat de Heer ons in zijn woord heeft geopenbaard. Die zegt, je bent vrij. En laat je niet weder met het juk der dienstbaarheid bevangen. En dat is niet alleen het juk van de wet, het is het juk van alle vormen van voorschriften. En dus per definitie van elk instituut of organisatie of hoe dat maar heten mag. Ik heb al de moeite de juiste woorden te vinden, want u en ik weten dat je soms wat moet organiseren, deze dag ook. Maar om dan te zeggen dat wij een organisatie zijn, dat is een groot misverstand. Dat is niet zo. We verdelen het werk. Zoals Paulus en Petrus dat deden, gaven elkaar aan. En zeiden, nou als jij nou die kant op gaat, ga ik die kant op. Hè? Ja. Of zullen we samen opgaan? Paulus en Johannes Marcus. Ging niet helemaal goed. Toen zei Paulus, nou dan doe ik het niet meer met Johannes Marcus. En, die ging een andere weg op. Zij is weer netjes bij elkaar gekomen, ze hoort het ook. Maar zo gaan die dingen. Ze hebben een persoonlijke verantwoordelijkheid. U en ik hebben een persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat is onze vrijheid. Nee, en het geldt ook in de politiek, waar de overheid inbreuk maakt op onze persoonlijke vrijheid. Zich bemoeit met ons privéleven, verliezen wij dus inderdaad onze vrijheid. En dat is het dilemma, langzamerhand in de westerse cultuur, waarin alles geregeld wordt van bovenaf. Dat is waar, hè? Waar de overheid zich bemoeit met de details van onze levens. En daarna, wat is vrijheid? We blijven onvolwassen en krijgen de kans niet onvolwassen te worden. En dus niet als politieke uitspraak bedoeld, want ik zou ook niet weten hoe het anders moest, hoor. Het enige wat ik weet wat er anders moet, is dat de mens gevuld zou moeten worden met het woord van God, in plaats van met al die menselijke wijsheden, zogenaamd. En al die menselijke idealen, die het beste vormt met oogkleppen op. Dat is het makkelijkste, dan kun je beter je beperken tot je ideaal enzovoort. Maar je wordt er stekenblind van. Maar wat de mens nodig heeft, is niet dat, maar het tegenovergestelde. Kennis van de waarheid, van het woord van God. Als je daar serieus mee omgaat, zal het hem inwendig veranderen. En dat bepaalt onze levens als kinderen van God. Dat was de bedoeling. Niet omdat ik het uitgevonden heb, maar omdat de Bijbel dat leert. En daarna voel ik me oud genoeg om te zeggen, ik ben bejaardig geweest beslot, voel ik me oud genoeg om te zeggen, het is ook mijn persoonlijke ervaring. Daar waar het woord ingang vindt, werkelijk ingang vindt, daar ontstaat de vrucht van de geest. Daar ontstaat verantwoordelijkheid die men dragen wil. Niet te veel, met mate, staat allemaal in de Bijbel. Maar goed, ook dat is ons onderwerp nog niet specifiek. Maar echte vrijheid is die vrijheid waarin men kan doen wat men wil, namelijk zijn idealen nastreven. En dat zijn niet de idealen die wij bedacht hebben, maar dat wat de Heer ons voorhoudt. En andersom, om te kunnen beantwoorden aan het doel wat de Heer met ons gesteld heeft, voor nu en in de toekomst, voor dat doel heeft Hij ons vrijgemaakt. En als je protesteert tegen die vrijheid, dan kan je leven op geen enkele manier beantwoorden aan de goede en welbehagelijke wil van God. Misschien dat je wat bevrediging in vindt in je leven, omdat je je netjes aan de regels hebt gehouden, maar uiteindelijk heb je er niks aan, dat gaat mee je graf in. Dat hoort bij de oude mens. De waarde van ons christelijk leven is dit, dat wij leven uit het woord van God, de vrucht van dat woord van God in ons harten is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En is dat wij leren proeven, beproeven staat er dan in de vertaling, proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij voor ons individuele leven. Die vrijheid geeft God ons. Amen.